Goedemorgen, broers en zussen. Er zijn van die dagen, misschien soms wel eens te weinig, dan zet ik een spiegel voor mezelf neer. En dan kijk ik er eens in en dan kijk ik eens terug. En dan lees ik teksten, dat elke goede boom vruchten zal dragen, overwinningen behalen. En dan denk ik bij mezelf, dus is verbetering vatbaar. Ik wil de rest van mijn leven wil ik meer overwinning behalen, meer vrucht dragen. En vandaag wil ik het daarover gaan hebben. En ik wil u de sleutel aandragen, één sleutel aandragen, zodat u dat samen met mij dit jaar, als we dan volgend jaar terugkijken, zeggen, hé, we dragen meer vrucht en we behalen overwinningen. Overwinningen op zonde, problemen, wat alsmaar terug blijft keren. En wat we daarvoor gaan doen, een hele bekende tekst. We gaan vandaag ouderwets bladeren. We gaan naar Efeze 6, vers 10 tot 18. Het mooie was, verleden week stond hier een hele grote ridder. Of soldaat, hoe je hem wilt noemen. En daar gaan we over lezen. Dus Efeze 6, vers 10 tot 18. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschroeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smekingen voor alle heiligen. Ik ga niet de hele brief doen, de hele wapenrusting bespreken met u. Maar dat zou eigenlijk wel het antwoord zijn, hè? Als wij de hele wapenrusting van God perfect zouden kunnen omkleden en hanteren, dan zou het een hele korte preek zijn. Ik ga vandaag iets inzoomen, omdat het denk ik belangrijk is, omdat we weten wat staat er nou. Ik wil kijken vandaag naar het borstschild van gerechtigheid. Ik neem aan dat iedereen wel weet wat een borstschild is. Vroeger hadden de soldaten dat als ze te strijden trokken, hadden ze dat aan. En waar diende dat voor? Het borstschild beschermde de weke delen. Onze nieren, onze lever, alles zit in dit stuk. Er zit natuurlijk veel waar gevaarlijke dingen. Maar bovenal ons hart. Hoeft u niet op te zoeken. Maar de Heer waarschuwt ons daar ook voor. Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus bescherm je hart boven alles, want daarin zijn de uitingen van het leven. Wat zijn dan die uitingen die je moet beschermen? Emoties, gedachten, gevoelens. Alles wat wij doen is eigenlijk onze emoties, onze gedachten, onze gevoelens. Dat zijn de beweegredenen om iets te doen of niet. Dus als wij dat niet beschermen, dan kunnen we misschien verkeerde dingen doen, verkeerde dingen denken, verkeerde dingen zeggen. En vandaar dat ik daarop inzoom, het beschermen van je hart, het borstschild dragen. In vers 11 staat, bekleed u. Dat is een actie. Wij moeten iets aandoen. Ik geloof trouwens dat de hele wapenrusting werkt alleen als je alles aan hebt, 24/7. Maar gerechtigheid, er zijn drie soorten gerechtigheid. Welke trek je nou aan? De eerste gerechtigheid is het. In het Engels zeggen ze self-righteousness. Dat is zelfrechtvaardiging. In 1992, de oudere mensen onder ons, ik was ongeveer de laatste die in dienst moest. Ik liep daar in mijn groene pakje over een soort binnenplaats. En ik kwam iemand tegen. En ik was toen katholiek opgevoed. Ik ging niet meer naar de kerk, maar ik had wel geleerd de goede werken. Ik kon wel in de hemel. Ik kwam iemand tegen van de andere kant en we kwamen in gesprek. En we hadden het over de hemel. Ik zei, natuurlijk ga ik naar de hemel. Kom. En hij zegt, nee, die zegt, jongen, je gaat niet naar de hemel. Ik zeg, ja, ik ga wel naar de hemel, want ik doe goed voor mijn ouders. Ik sta altijd klaar voor iemand. En als iemand geld nodig heeft, bij mij mogen ze dat geld wel lenen. En als ze het echt nodig hebben, dan krijgen ze het. Ik was 100% overtuigd dat ik gered was. En op basis van wat? Geen idee. Ik was beter dan Hitler. En ik was beter dan iemand die iemand vermoordde. En ik was beter dan sommige mensen om me heen. Dus ik rechtvaardigde mijzelf door mij te vergelijken met mijn buurman. Met iemand die heel slecht is. En op basis daarvan vond ik wel dat ik naar de hemel ging. Wist ik veel dat in Romeinen 3 vers 10 staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Ik had de Bijbel eerlijk gezegd nooit gelezen. Ik ging naar de hemel. Ook Paulus, die liep een keer rond en die ontmoette een Robert. En die Robert ontmoette hij in Filippenzen 3, vers 4 tot 9. En daar zegt Paulus eigenlijk een beetje hetzelfde. Goed kijken. Hij gaat dus in gesprek met iemand die op dezelfde manier als ik dacht zelf rechtvaardig te zijn. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreër, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Best wel even een lastige tekst, maar wat zegt hij eigenlijk? Ik ben een superjood. Hij was ook nog eens in Rome geboren. De wet, misschien kon hij wel de hele Tora dicteren. Hij hield zich overal aan. Hij was echt een superchristen. En toch zegt hij hier al, het was me allemaal niets. De rechtvaardigheid komt uit het geloof. Dus de eerste rechtvaardigheid, als we zeggen, worden omkleed. De eerste rechtvaardigheid die we zien, zelfrechtvaardigheid, dat is het niet. Niet één is er rechtvaardig. Dus als we naar de tekst kijken in Efeze, is dat dus niet de rechtvaardigheid waar wij ons mee moeten bekleden. Want we kunnen kerkje spelen, we kunnen van alles doen. Maar Paulus geeft aan dat er dus een gerechtvaardigheid is uit het geloof. En dat noemen we de tweede rechtvaardigheid. Dat is toegekende rechtvaardigheid. Wat is toegekende rechtvaardigheid? Ik heb even twee handen. Dit is God met zijn zoon en dit zijn wij. Wij zijn eigenlijk bankroet. Wij hebben niks. Wij kunnen ons nergens op roemen. Wij kunnen het niet verdienen. We kunnen niets. Op het moment dat wij wederom geboren zijn, worden. En wij geloven in de Heer Jezus, wie die is. Dat hij voor ons is gestorven, dat hij is opgestaan, zit aan de rechterhand. De Zoon van God is. Wat doet God dan? Hij plaatst, daar hebben we het al een keer meer over gehad toen ik preekte. Hij plaatst zijn Zoon, zijn rechtvaardigheid krijgen wij van hem. Wij zijn dus in Christus gerechtvaardigd. Deze rechtvaardigheid die we dan hebben als wij in Christus zijn, is onverdiend. Je kunt het niet verdienen. Je krijgt het. En dat is een rechtvaardigheid die, ja, die heb je nodig überhaupt om de wapenrusting te kunnen dragen. Maar het is een onverdiende rechtvaardigheid. Dus dat wordt ook niet bedoeld met in deze tekst. Maar ik wil er iets moois bij lezen voor jullie. Dat gaat Johannes 10 vers 28, 29. Als dat dan gebeurt, hè, dat wij de gerechtvaardigheid van God ontvangen in zijn Zoon. En wat zegt hij dan? En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Dat gebeurt er, lieve mensen. Als wij de rechtvaardigheid, de toegekende rechtvaardigheid, om niets van de Heer krijgen op het moment dat wij hem aannemen als onze redder en verlosser. En dan blijft er nog eentje over, de derde. En dat is toegepaste rechtvaardigheid. En hier gaat het over als wij de wapenrusting, als we het daarover hebben, dan gaat het over de toegepaste rechtvaardigheid. En dat betekent eigenlijk een heilig leven leiden. En dat is nogal wat, dat is een strijd. We hebben namelijk best wel met veel dingen te strijden als mens in deze wereld. En ik heb even drie punten opgeschreven waar wij eigenlijk tegen strijden. Allereerst, wij strijden eigenlijk tegen de wereld. Kijk nou eens dagelijks, kijk eens naar de tv, naar alles wat wij eigenlijk normaal gaan vinden, totdat we het continu mee gebombardeerd worden. Ik heb eigenlijk opgeschreven, mensen die een hond hebben thuis, en je gaat daar op visite, dan ruik je de hond. Maar de mensen die er zelf wonen, niet. Als wij continu beïnvloed worden door de media, door de televisie, nemen wij dingen aan en langzaam drijven wij eigenlijk bij God vandaan, zonder dat wij dat merken. Af en toe een slokje nemen. Dus wat is belangrijk, is dat wij de waarheid weten. Wat is nou van God? Wat is niet van God? Wat is goed? Wat is fout? Daar hebben wij ons hart tegen te beschermen. Want als wij alles maar innemen en wij weten, we zijn niet op de juiste manier gewapend met de juiste kennis, maar daar komen we zo op, dan komt de wereld langzaam in ons leven binnen. En voordat je het weet, hang je dingen aan, doe je dingen, zonder dat je het beseft, drijven we langzaam van God af. Het tweede, en dat staat ook, we hebben te vechten tegen de hemelse westen, tegen de Satan. Alleen dat is een heel verhaal, daar duik ik nu verder niet op in. Misschien voor een volgende keer, maar het is wel goed om te weten. De derde, daar duik ik wel op in, want ik denk namelijk dat dat onze grootste vijand is. En dat is namelijk het vlees. Ik. In 1 Petrus 2 vers 11 zegt hij, geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Als ik kijk waar ik dagelijks de meeste moeite mee heb, dan is dat gewoon eigenlijk jezelf. Trots, hoogmoed, eigen eer. Dat zijn ook dingen waarom wij op de juiste manier onze wapenrusting aan moeten hebben, om ook daar tegen te vechten. Te herkennen, want als je nooit hebt gehoord wat trots is, dan weet je ook niet dat dat zondige is. Dus ook daar hebben we, en ik denk dat wij zelf het grootste probleem zijn in de meeste dingen waar we dagelijks mee worstelen. Want we zijn toch wel graag eigenlijk af en toe onze eigen koning, ons eigen troontje waar wij op zitten. Daar heb ik ook gewoon last van. Als we dat nou weten waar we allemaal tegen vechten, en we weten dat we ons moeten bekleden, hoe gaan wij deze strijd dan eigenlijk aan? Hoe komen wij nou tot een leven, trouwens gezegd, vergeten, ik heb mijn preek genoemd, leven of overwinnaar. Sorry. Hoe gaan wij deze strijd nou aan? Hoe kunnen wij nou leven als overwinnaar? Wij hebben enorm geluk. Wij hebben namelijk het grote voorbeeld. Want zoals we hier zitten, neem ik aan dat iedereen hier op Jezus wil lijken. Want wie was de grote overwinnaar? Jezus is onze grote overwinnaar. Dus ja, het is eigenlijk makkelijk. We gaan gewoon op Jezus lijken. Dat willen we dan als het liefste. Hoe ga je nou op Jezus lijken? Hoe doe je dat nou? Hoe werkt dat nou? Allereerst, bidden. Bidden, dan heb je ze weer met bidden. Maar als je iemand wil leren kennen, dan moet je aan een relatie bouwen. Als ik Ingrid wil leren kennen, we kennen nou inmiddels aardig, maar dan moet ik wel met haar praten. En dan moet ik wel haar leren kennen. Dat is gebed. Intieme contact met de Heer. Zoek hem op. Praat met hem. Leer hem kennen. En je zult zien dat hij ook met jou praat. Tweede, als je wil weten hoe hij leeft, de Bijbel lezen. Dus je hebt het contact maken, het bidden, dat is de intimiteit. Maar de Bijbel lezen is leren wat hij allemaal verteld heeft. Wat staat er in de Bijbel? Hoe dienen wij te leven? Wat heeft hij ons verteld? Want dan, we kunnen hem dus eigenlijk vanuit de Bijbel heel goed leren kennen. Dus bidden, Bijbel lezen. En als derde, ik wil natuurlijk ook afleggen wat hij niet doet en ik wel doet. En dat noemen we bekering. Nou ben ik sinds kort ergens achtergekomen. Dan denk je, nou dat weet je toch wel. Nou, ik ben er pas sinds kort achtergekomen. Ik heb ook wel stiekem wat vragen aan wat broers en zussen gesteld. Wat betekent bekering? Robert en met mij nog anderen, die zeiden, ja, je omkeren naar Jezus. Dat was mijn antwoord. En dat zullen sommigen van jullie ook antwoorden. Dat is niet waar, maar het is niet helemaal waar. Het is namelijk het woord bekering. Ik kwam erachter toen ik in het Engels ging lezen. Daar stond repent. Dat klinkt al veel anders. Als je Engels spreekt, repent. Het woord bekering, waarbij het vertaald is, komt van het woord metanau. Of ik het goed uitspreek, weet ik niet, maar dat betekent berouw hebben. Toen ging er bij mij een lampje van, hè? Bekering is dus eigenlijk berouw hebben. Dus als God ons oproept om je te bekeren, als ik mij bekeer naar Jezus, dan kan ik naar hem kijken en denk, nou, mooie man, doet het goed. En je kunt allerlei dingen gaan doen voor hem, maar dat is niet de bedoeling. Hij hing voor ons aan het kruis, voor onze zonde. Dus die bekering is het berouw hebben van je zonde. Daar zit natuurlijk een stukje overwinning in, of je nou berouw hebt of niet, maar daar komen we zo even op terug. Ik heb eigenlijk een definitie gemaakt van bekering. En ik denk dat dat heel belangrijk is om goed te beseffen, want daar ligt dus een stuk overwinning in het feit of wij snappen hoe dat precies is, dat de berouw hebben. Ik heb opgeschreven, bekering is een oprechte, innige droefheid over je zonde. Daarna er afstand van doen en daarna oprecht en toegewijd zijn en proberen ze te voorkomen en te wandelen in gehoorzaamheid aan Christus. Dus nog een keer, bekering is een oprechte, innige droefheid over je zonde. Daarna er afstand van doen en daarna oprecht en toegewijd zijn en proberen ze te voorkomen en te wandelen in gehoorzaamheid aan Christus. En wat gebeurt er dan? En dat is een verhaal van in de Bijbel. Als we die even opzoeken, mijn blaadje is uitgevallen. 2 Korinthe 7, vers 8 tot 11. 2 Korinthe 7, vers 8 tot 11. Daar schrijft Paulus een brief aan de Korintiërs. En als ik het zo lees, hebben ze op hun kop gehad. Hij heeft ze ergens op aangesproken. En daar houden wij niet van als mensen. Nee, toch? Wij houden er niet zo van als ze zeggen, nou, dat doe je verkeerd. Wat zegt hij dan? Want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb, want ik zie dat die brief, ook al is het weer een korte tijd geleden, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij. Niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geweest, wat een grote inzet heeft dat in u teweeg gebracht. Ja, wat een verdediging, wat een verontwaardiging, ja, wat een vrees, ja, wat een vurig verlangen, ja, wat een ijver, ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Ziet u wat daar gebeurt? Wat is de reactie op, ik weet niet wat hij gezegd heeft tegen ze, maar de reactie is, wat een ijver. Dus de reactie op, je doet iets verkeerd, ze waren bedroefd erover, maar er is daarna inzet getoond om het te veranderen. Wat een ijver, wat een, nou, u leest het allemaal, er is een actie op gang gekomen. Als wij deze reactie hebben op onze zonde en God, of wat dan ook, spreekt erop aan, dan overwin je dus de dingen waar je tegen strijdt. Er komt een actie op gang die onberouwelijke bekering tot gevolg heeft. Kortom, je keert je af van iets, je hebt er ook geen berouw van. Ik ervaar dat ik dan vreugde heb in het feit dat ik dat met de Heer heb kunnen doen. Het is trouwens wel een continu proces, hè? En iedereen ervaart dat wel in zijn leven ook, althans daar heb ik ook wel last van. Is dat keer op keer nemen wij ons voor, dit doe ik niet meer, hier ga ik aan. Maar het gaat toch weer fout. En ik heb het wel eens als voorbeeldje. Als ik naar bed ga, Ingrid gaat iets eerder naar bed. Het is een beetje een voorbeeld, maar die snapt u in ieder geval. En Ingrid gaat eerder naar bed. En Ingrid weet wat ik ga doen. Want ik ga namelijk een film kijken die ik niet hoor te kijken. Ik weet dat Ingrid dat weet. Ik weet dat Ingrid huilt in bed. Omdat ik die film aan het kijken ben. Als ik heel veel van Ingrid houd, en dat hou ik, ga ik niet dat filmpje kijken. Want ik weet dat zij er verdrietig over is. Als wij nou beseffen dat Hij, onze Heer, verdriet heeft over wat wij doen. En we gaan dat leren beseffen. Dat is berouw hebben, hè? Dan is berouw hebben helemaal niet moeilijk. Wij moeten leren beseffen dat onze Heer soms verdrietig is over wat wij doen. Hoe leeft zoiets? Dat heb ik net verteld. Hoe inniger je relatie wordt. Ik heb het meeste verdriet wat ik Ingrid aandoet. Daarna heb ik het meeste verdriet wat ik een vriend aandoe. Daarna heb ik waarschijnlijk minder verdriet wat ik de buurman aandoe. En ik heb helemaal bijna geen verdriet wat ik iemand aan de andere kant van de planeet aandoe. Het gaat dus om je relatie met God. Hoe intiemer die is, hoe meer je snapt wat voor verdriet je me aandoet. En hoe makkelijk het is om overwinnaar te zijn. Maar maak je geen zorgen, want we hebben een geweldig gord. Want in 1 Johannes 1, dus ik wil u niet heel verdrietig maken of depressief, of dat u denkt, oh, als wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij doet onze zonde weg van zover het oosten van het westen is. Als wij naar Hem toe gaan en wij, sorry Heer, Hij is het alweer vergeten voordat wij het zeggen. Hij wil alleen die relatie. En als wij investeren in die relatie, dan zullen wij langzaam onze dingen overwinnen. Dus ja, het is eigenlijk sterven aan jezelf. Op Jezus willen lijken. Hè? Hij is zo totaal anders dan ons. Wij moeten onszelf eigenlijk helemaal wegcijferen. Elke dag je kruis opnemen. Want hoe meer wij sterven, hoe meer ruimte God krijgt. En hoe word je overwinnaar? Hij is de overwinnaar. Wij zijn niet overwinnaar. Hij is overwinnaar. Dus hoe meer wij God ruimte geven in ons leven, hoe meer Hij overwinnaar kan zijn. Dat is de clue. Hij moet overwinnaar zijn. Hij moet voor ons strijden. Dus als wij in staat zijn, 100% van Hem. We hebben net een liedje gezongen. Ik geef alles aan u. Alles aan u. Alles aan u. Als wij echt alles aan Hem geven en wij investeren in onze relatie, ik ben overtuigd dat ons leven er dan inderdaad heel anders uit gaan zien. Ik heb een verhaal van, rond 1820 was er een missionaris. Ik noem hem even John. Hij heet geen John, ik ken zijn naam niet. En hij woonde in Engeland. En hij ging, zijn plan was om te gaan evangeliseren op de Fuji-eilanden. Alleen de Fuji-eilanden hadden een probleem. Daar zaten allemaal kannibalen. Als je daar in die tijd heen gaat, er zaten allemaal kannibalen. Toch ging John naar die eilanden. Dus hij stapt op een boot, vaart naar die Fuji-eilanden. En aan het einde van zijn reis komt hij in contact met de kapitein. En die kapitein zegt, wat ga je dat doen? Hij zegt, ga je realiseren, ga over de Heer Jezus vertellen. En die kapitein zegt, jij gaat voorzeker sterven. Weet u wat die jongen zei? Hij zei, voordat ik op de boot stapte, was ik al gestorven. Voordat ik op de boot stapte, was ik al gestorven. Deze jongeman had net als het liedje zijn leven 100% afgelegd. Die had alles in de handen van de Heer gelegd. Hij leefde als overwinnaar, vertrouwde op God en leefde ook voor God. 100%. Ga er maar heen, wetende dat er voornamelijk alleen maar kannibalen zitten. Deze jongen, visualiseer ik me aan, die komen wij tegen in de hemel. En in de hemel zegt deze jongen, die komt Robert tegen, die komt u tegen. Vertel jouw verhaal eens. Zijn verhaal kennen wij, maar wat wordt ons verhaal als wij hem ontmoeten in de hemel? Is dat een verhaal van overwinningen? Is dat een verhaal van 100% je leven afgelegd hebben? Is dat een verhaal van God boven alles? Die vraag wil ik u in het midden neerleggen. Wat gaat jouw verhaal zijn als jij John in de hemel ontmoet? Daar wil ik over bidden. Ik bid ook een deel voor mezelf. Als u zegt van, dat geldt ook voor mij, bid u gewoon met me mee. U hoeft me niet na te bidden, maar door eigen woorden. Vader God, ik sta u zo voor uw troon, Vader. Ik wil u zo vragen, Vader. Wilt u mijn verhaal schrijven? Wilt u de schrijver zijn van mijn levensverhaal, Heer? Wilt u ons verhaal schrijven, Heer? Maar dat het een verhaal mag zijn, Heer, van eer en glorie voor uw naam, Heer. Dat wij in staat zijn om 100% voor u te gaan. Om ons leven af te leggen voor u. Zodat dat borstschild, dat wandelen in rechtvaardigheid, dat heilige leven, Heer. Dat we daar steeds meer en meer op u gaan lijken. Dat we steeds meer en meer dat leven mogen leiden, Heer, zodat de wapenrusting werkt, dat wij in staat zijn om alles wat op ons afkomt, Heer, samen met u, nog sterker, in u, door u mogen overwinnen. En dat bid ik mezelf en dat bid ik in ieder in de gemeente zo toe. Dat wij mogen leven als overwinnaar, omdat Hij 100% voor ons strijdt. Amen.